En wij willen graag eerst de Heere een zegen vragen. Vader, dank u wel dat u heel graag zegent. Dat hebt u bewezen in het zenden van uw zoon. En dat geldt nog steeds voor vandaag. Dank u wel dat u met uw zegen komt. En dat alle attributen van uw kant in orde zijn. De Heilige Geest hebt u gegeven. Uw woord hebt u gegeven. En de Heer Jezus heeft het werk volbracht aan het kruis. En die geweldige bron van zegen is ontsloten. Dank u wel, Vader, dat er één is die de zegen kan brengen en dat is uw Zoon. We danken u voor elkaar, voor de ontmoeting. U weet dat we misschien al een stuk van de zondag achter ons hebben. Misschien al wat met wat hobbels, misschien wel wat blijde dingen, misschien wel zorg. We willen ons in uw handen leggen, bidden dat onze harten vrij zijn, open zijn om dat wat u zeggen wilt ook te ook op te pakken. We danken u voor bijzondere zorg, voor de aandacht die hier besteed is al vooraf. Iedere keer is alles in gereedheid gebracht en we danken u dat we in die zin eigenlijk alleen maar mogen gaan zitten, een beetje aanliggen. We willen u hartelijk danken dat u met uw zegen komt. Dat doet u graag. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Romeinen 16. Kunt u mij allemaal verstaan? Hier vooraan niet, maar die moeten hun oren laten bewerken misschien. Ja, achterin wel te verstaan. Romeinen 16. In de aankondiging staat dat het een stukje is over de boekhouding van God. U weet het boek Malachi, dat is het laatste Bijbelboek uit het Oude Testament. Het boek Malachi vertelt dat er een gedenkboek voor Gods aangezicht geschreven wordt. En dat duidt erop dat er in de hemel een perfecte boekhouding moet zijn. Als de Heere God, de schepper, mensen in staat stelt om een computer uit te vinden en laat maar zeggen, allerlei geluids en geheugen en woordendragers uit te vinden, dan is het daar in de hemel perfect. Als u al hi-fi hebt, hij ook. Als u wifi hebt, of wifi, zoals dat vandaag vaak gezegd, dat is goed geregeld. Ik wil dus graag zeggen dat u er echt van mag uitgaan dat alles wordt vastgelegd. En als de NSA of een Amerikaanse instelling vandaag graag alles wil achterhalen, dan is dat een namakerij, een naaperij. Dat was al zo. Van elk woord zult u rekenschap mogen of moeten afleggen. Dat is dreigend als je geen vrede met God hebt. Het is bevrijdend als je wel leven uit God hebt. De angst zit hem in het feit dat het niet helemaal kosher is, dat het niet helemaal goed gaat met je. Maar als die helderheid er is, dat je leven uit God hebt en dat God je ziet in de Heer Jezus, en dat elke vlek, alle vuiligheid weggewassen is door het bloed van de Heer Jezus, nou dan hoef je nog meer bang te zijn. Dan sta je er feestelijk op en dan is het super om de Heer te ontmoeten. En dan is het ook een verlangen om bij hem te zijn. Boekhouding van God. Romeinen 16 vers 1. Ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kenchreën is. Kenchreën ligt in Griekenland. Daar heeft Paulus ooit zijn haar laten scheren. Daar woonde dus ook een kapper of zo. Maar misschien bent u er ooit geweest. Heel mooi plekje om eens een keer te zijn. Opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heiligen waardig is, en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft. Want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Ze hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Groet ook de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epaenetus, die de eersteling is voor Christus van Achaïe. Groet Maria, die zich veel moeite voor ons getroost heeft. Groet Andronicus en Junias, mijn familieleden en mijn medegevangenen, die in aanzien zijn bij de apostelen, die al eerder dan ik in Christus Jezus of in Christus waren. Groet Amplias, mijn geliefde broeder in de Heere. Groet Urbanus, onze medearbeider in Christus, en mijn geliefde Stachys. Groet Apelles, de beproefde dienaar in Christus. Groet hen die tot het huis van Aristobulus behoren. Groet Herodion, die aan mij verwant is. Groet hen die tot het huis van Narcissus behoren en die in de Heere zijn. Groet Tryphena en Tryphosa, vrouwen die zich veel moeite getroost hebben in de Heere. Groet Persis, de geliefde zuster die zich veel moeite getroost heeft in de Heere. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en de mijne. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes en de broeders die bij hen zijn. Groet Philologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas en alle heiligen die bij hen zijn. Groet elkaar met een heilige kus. De gemeenten van Christus groeten u. En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. En keer u van hen af. Want zulke mensen dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u en ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. U groeten Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius, en Jason, en Sosipater, mijn familieleden. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. Gaius, de gastheer van mij en van de hele gemeente, groet u. Erastus, de rentmeester van de stad, en de broeders Quartus groeten u. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Hem nu, die in staat is u vast te doen staan overeenkomstig zijn mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heideren bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen aan hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Je kunt niet in één middag alle namen onthouden, veronderstel ik. Maar hier is net wel sprake van een broeder Quartus en van een broeder Tertius, nummer 4 en nummer 3. Er is ook een broeder Secundus in de Bijbel, bestaat ook. Broeder Primus is er niet. Ik ga niet woordspelingen doen, maar het is heel mooi om dat te zeggen. In de tweede of in de derde Johannesbrief, daar vind je broeder Primus, die graag onder hen de eerste wilde zijn. Maar dat is niet goed. Er is maar één broeder Primus, als ik dat voorzichtig zeggen mag, en dat is de Heer Jezus. En verder komen de namen op hun plekje. De boekhouding van God, de Heere God registreert. Hij laat vastleggen wat er is gebeurd voor de Heer Jezus en voor zijn eigen eer, voor Gods eer. En als God een klein boekje opendoet over hoe hij het heeft gezien, dan is dat niet een soort overtollige ballast waar je ook wel zonder kunt, die je misschien wel over moet slaan omdat het zulke moeilijke woorden zijn. Maar het gaat erom dat er iets zichtbaar wordt. En iets doen voor de naam van de Heer Jezus is de opdracht van elke gelovige. Inzetbaar zijn. U bent, als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, in het lichaam van Christus geplaatst. Of u dat nu wel of niet leuk vond, doet er niet toe. U bent daar geplaatst. De Heilige Geest heeft u een plek gegeven in het lichaam van Christus, in de gemeente. U bent een gave, niet welke gave zou ik hebben. U bent een gave aan de gemeente. Een geschenk van God aan de gemeente. De vraag is alleen of de gemeente daar ook wat van meekrijgt, wat van ziet. Dat hoop ik wel natuurlijk. Maar u bent een geschenk. En het afwachten van wat anderen allemaal aandragen is een beetje verteren op iets. Maar u bent bedoeld om een gave te zijn, een geschenk te zijn. Dus niet de vraag of u wat aan anderen hebt, maar de vraag is of anderen wat aan u hebben. Ik hoop dat dat helder is. Want dat is een beetje gekoppeld vandaag aan het rally-toerisme. Dat is een ander woord voor shoppen. Dat is van de ene club naar de andere gaan om te kijken of ik daar nog een graantje mee kan krijgen, of ik daar nog iets kan opdoen. En misschien wel de beoordeling van, nou, het is daar een zootje van niks, dus daar ga ik me niet meer heen. Dat is altijd aan de orde, vandaag de dag. Ontzettend veel. Maar de vraag is eigenlijk niet of jij daar wat krijgt, maar of jij daar wat brengt. Ik weet wel dat er ook momenten zijn dat je daar weg moet gaan, daarover straks. Maar in de allereerste plaats is het Gods plan geweest dat jij en ik, als we de Heer Jezus kennen, daar een zegen zijn. Wij zijn een zegen. We mogen een stukje instrument van de Heer Jezus zijn voor zijn naam, voor zijn eer in die gemeente. En dat is natuurlijk een hele grote moeilijkheid. Hier wordt een kleine opsomming gegeven van een aantal mensen die kennelijk in Rome woonden. Groet die, groet hem, groet den, zij allemaal, die. En of ze daar nu heen zijn gegaan om iets te doen voor de Heer, of misschien wel als gevangenen daarheen zijn gevoerd, zoals Paulus zelf ook, dat doet er even niet toe. Feit is dat hij ze heeft ontmoet en dat hij hen gedenkt. Hij wil ze op een bijzondere manier eren. En soms raakt het je. Ik zat een beetje, hoe moet ik het zeggen, verdrietig in mijn vel. Ik weet niet of ik dat zo goed zeg. Ik weet niet of jij dat ook zo voelt. Ik was een beetje boos. Ik had mijn tabernakel uitgeleend. Die zouden er echt hele mooie dingen mee gaan doen. Goed plan hadden ze bedacht. En hij moest opgeknapt een beetje. Dat moest zo eens in het jaar. De bouwer kwam altijd één dag per jaar bij mij. En die knapte dat ding weer op. Maar die is overleden. Dus hij doet het misschien nog wel, maar niet meer in mijn garage. Ik heb nu ook geen garage meer, maar goed, hoe dan ook. Het was altijd een feestdag als hij kwam op samen dat ding erop kwam. En dat gebeurde niet meer. Dus er was wat achterstallig onderhoud. En toen was een broeder die zei, maar wij hebben een mannengroep en we praten over de Bijbel. En wij kunnen dan, net als bij de kleuters, een werkje doen en een verhaaltje horen. Nou ja, zo ongeveer. Dan kun je dus dat werkje doen, dat was dus dat ding opknappen. En daar konden ze dus maanden over doen. Ik dacht, dat komt goed voor elkaar, dat komt mij goed uit. Dus ik heb hem uitgeleend en ze zouden hem daar mogen neerzetten in hun kerkgebouw. Ik hoorde niks. Ik hoorde alleen dat de voorganger over zijn toeren was, overspannen was, een burn-out had, daar weg was, andere gemeente had. Ik denk, hoe gaat het met mijn tabernakel? Telefoonnummers gezocht, een beetje gegoogeld en dan kom je eruit. Nou, de tabernakel was inmiddels van de ene plek naar de andere verhuisd, want die waren eigenlijk met de voorganger meegegaan naar die nieuwe gemeente. En wat blijkt nu, die tabernakel heeft nooit iets gedaan. Ze hebben er geen fluit aan gedaan, ze hebben hem waarschijnlijk één of twee keer uitgepakt, maar ze wisten ook niet meer precies hoe ze hem in moesten pakken, dus ze zaten ook nog verkeerd in elkaar gezet. Herraar verhaal, ik heb dat ding weggehaald, omdat ik dacht, dat kan niet. Deplorabele toestand. Zwaar beschadigd. Mooie dingen waren weg. Kleden, doeken, voorhangsel. Slordig mee omgesprongen. Ik was eigenlijk laaiend. Ik dacht echt, ik kan over dat ene kleed één avond spreken, en dat is alleen maar de Heer Jezus. Hoe kun je met, over zo'n kleed zoveel slordigheid uitstorten? Het was er helemaal niet meer. Weggehaald. Ik was eigenlijk laaiend. Ze vroegen daar of ik 6 lezingen wilde houden in die gemeente, komende seizoen. En toen dacht ik, nou, dat weet ik nog niet. Ik was boos. Een andere gemeente in Nederland, pas begonnen, net tot bekering gekomen. Een enorm enthousiasme. We willen graag wat over de tabernakel horen. Ik zei, je hebt toch zo'n ding, heb je ooit gezegd? Ja, ik heb zo'n ding. Kun je niet meenemen? Nou, dat kan wel, maar dan moet er wat aan gebeuren. Doe mij wel! Ik heb hem daar gebracht. Ik zal het verhaal even kort maken, want het is een heel verhaal. En afgelopen woensdag belden ze op. Kom eens even kijken, ik moet even een uurtje eerder voor de Bijbelstudie aan. Nou, ik stond te janken. Zo mooi. Prachtig. Helemaal opnieuw opgezet, gerepareerd. En zusters, 3 zusters waren bezig met de kleden. Borduren, mooier dan die ooit geweest is. Toen dacht ik, Romeinen 16, daar heb je het. Ik heb vergeving gevraagd aan de Heer voor mijn boosheid. En ik wil ook in mijn hart die andere mensen vergeven en het loslaten. Maar ik wil zo graag vertellen dat je zelf al blij kunt worden van een stukje inzet naar de Heer toe. Die één verlangen hebben om de Heer Jezus uit te dragen. Daar volgde de afgelopen woensdagavond een bidstond op, voor de Bijbelstudies aan. En nou, ik weet niet of je ooit een bidstond meegemaakt hebt. Het is niet zo'n grote groep. Maar als er 20 mensen zijn, bidden ook 20 mensen daar. Ik bedoel, dat hoort zo. De een zegt, nou, ik kan niet zo mooi praten dan Jan, maar ik ben het wel met hem eens. Amen. Zo, je hoeft niet altijd hetzelfde te zeggen. Je mag het ook wel anders zeggen. Maar zeg het dan eens. Goed, die sfeer hangt daar. Dat is nieuw, dat is fris. Dat is om van te watertanden. En ze willen nu graag naar buiten treden. En ik heb toen gedacht, al huilend, de Heer gaat naar buiten en Hij gaat het doen. Want deze inzet is precies de taal die de Heer zo graag naar buiten wil brengen. Voor Hem, voor Hem, voor Hem. Niet voor de club, niet voor de naam, voor Hem. Alleen voor de Heer Jezus. En dat proef je hier. Paulus zegt, ik ben zo blij. Met Febe en met die en met Prisca, Priscilla en Aquila, met al die anderen die hun leven ingezet hebben, die hun schouders eronder gezet hebben, die al hun inzet gegeven hebben om het werk van de Heere naar buiten te laten komen. En ze hebben de Heere gediend, ze hebben de gemeente gediend, maar ze hebben ook mij gediend, zo zegt Paulus het, dat op verschillende manieren in dit stukje tekst. Op een buitengewone manier is er een hele lijst mensen, zoals ik deze week een paar zag. En ja, als je daarmee bezig bent, ook met Romeinen 16 bezig bent, dan denk je, nou, dat is het dus. Zo had het gemoeten. En zo wil de Heer het nog vandaag. En de vraag is of je dat wilt. Ik hoef niet, laat me zeggen, een soort gavetest te houden. Dat heb ik wel eens geprobeerd. Ik ben ook niet de eerste die dat doet. Schwartz heeft ooit een boek geschreven, dat heet De Gaventest. Is nog verkrijgbaar, hoor. En dat kun je dus helemaal invullen. Dan komt eruit wat u aan gaven hebt. Nou, ik wou het ook graag weten. Dus ik heb hem ook ingevuld. Er kwam precies uit wat ik wilde. Dus ik denk, dat werkt ook niet helemaal goed, denk ik. Dat kun je ook nog sturen. Hoe dan ook, zou je het vandaag aan de Heer Jezus willen zeggen. Dank u wel voor wie u bent, Heer Jezus. En ik wil met voorbijzien van mijzelf. Ik wil met voorbijzien met wat voor mijn eigen belang belangrijk is. Maar ik wil u dienen, Heer Jezus. Ik wil u graag groot maken. Ik wil zo graag, Heer Jezus, dat u zichtbaar wordt. Dat u een geweldige glorie krijgt. Ook vandaag in mijn omgeving en in de gemeente waar ik ben. Zo mag je inzetbaar zijn. En als je mij vraagt, zaten daar echt vaklui bij in dat plaatsje waar ik die tabernakel nu gebracht heb? Nou, nee. Er was een broeder die normaal in de ziekenauto meehelpt als verpleegkundige. Dat is eigenlijk de chef van het spul. Dus ik heb hem een nieuwe naam gegeven, diezelfde woensdagavond. Ik noem je vanaf nu broeder Bezaliel. Dat snapte hij niet, want ze waren niet zo goed thuis in het Oude Testament. Dus later heb ik hem dat voorgelezen. Hij zei, nee, dat is te veel eer voor mij. Maar goed, Bezaliel was degene die bijzondere bekwaamheid van de Heere kreeg om die tabernakel te bouwen. Werken in hout, werken in goud, werken in zilver, met stenen. Er waren ook andere zusters die in textiel heel handig waren en heel bijzonder gezegend zijn. Daar heb je ze. Nou, tot zover mijn verhaal over tabernakel, maar wel Romeinen 16. Want dat is, denk ik, precies wat Paulus zich gevoeld heeft. Want er komen twee dingen hier naar voren. Eén, waardering voor dat wat er allemaal is gedaan, in de naam van de Heer Jezus en voor de Heer Jezus. En hoe ze elkaar ook gediend hebben en tot een zegen geweest zijn voor elkaar. Maar een tweede groep wordt ook zichtbaar, namelijk, en dat is misschien wat negatief, vers 17, ik heb dat met u gelezen, ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. Ik keer u van hen af. Dit is een groep waarvan je zegt, groet ze, omarm ze, kus ze, een flinke knuffel alsjeblieft, groet elkaar met een heilige kus. En er is een groep waarvan je moet zeggen, keer u daarvan af. Want ze gaan oneenigheden teweeg brengen. En ze gaan in tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. Zouden dit soort mensen vandaag nog bestaan? Daar heb ik me eerlijk zelf over onderzocht de afgelopen dagen. En toen dacht ik, ik zou het wel willen roepen, maar ik durf het niet. We zitten op een heel teer punt. En ik denk een punt door iedereen die een beetje rondkijkt in zijn eigen omgeving te zien. Als iemand tegen mij zegt, en dat is echt gebeurd, spreekt u ook in talen? Mijn antwoord was, nou, ik ken het Gronings aardig. Ja, dat kan ik doen. Nee, ik heb het heel serieus, zo serieus mogelijk behandeld. En ik kan toespraken houden in het Duits en in het Engels. En ik heb een poging gedaan om een beetje Frans te leren. Dat is niet zo goed gelukt. En dan houdt het bijna op. En dan hoor je, dan heb u de Heilige Geest nog niet volledig. We zullen voor u bidden, broeder. Want zij deden dat wel. Ik zei, wat zeg je dan aan de Heer Jezus? En vertel eens wat van de Heer Jezus. Dat vraag ik altijd, altijd als mensen zeggen dat ze vervuld zijn met de Heilige Geest. Nou, vertel eens wat van de Heer Jezus. En ik heb nog nooit wat gehoord. Ik ben een beetje kattig, maar dat hoor je dan niet. Vervuld zijn met de Heilige Geest betekent per saldo dat de Heilige Geest alle ruimte krijgt in jou. En wat doet de Heilige Geest dan? Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Hij zal altijd de Heer Jezus etaleren. Altijd. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie, dat is de adem van de profetie. Het openbaar maken van de Heer Jezus, dat is echt de achtergrond van alle profetische diensten. Niet of Tante Truus hoofdpijn heeft. Ja, ik wil het niet belachelijk maken, dat bedoel ik niet. Want er mag voor gebeden worden. Misschien moet er wel voor gebeden worden. Maar dat is niet het kernpunt. Het kernpunt is de Heer Jezus, de Christus der Schriften. Heilige God, man, hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Waarom is de Heer Jezus dan de Christus van de Schriften? Nou, omdat hij in diezelfde geschriften naar voren komt. Geen wonder dat er vandaag gezegd wordt, in diezelfde kringen, typologie achters van vroeger, dat moet je ophouden. Wonderen, tekenen, dat moet gebeuren, dat moet wat gebeuren vandaag, de duivel moet eruit. Typologie is over, is uit. Ik wil zo graag duidelijk maken dat ik heel bang ben voor een ontwikkeling in de laatste jaren. En die gaat een bepaalde kant op zonder dat het gaat over hem. Maar het gaat wel over je eigen club, over je eigen namen, over je eigen richting. Ik hoef helemaal niet zo ver van Codewijk en Broek te gaan om erachter te komen dat er ook splitsingen kunnen komen in evangelische kringen. Sorry hoor, ik ga niet allerlei kattigheid en narigheid etaleren, maar u weet ervan. Oneenigheden worden veroorzaakt. En ze werpen zich op met mooie woorden, met prachtige volzinnen, maar het gaat niet meer over hem. Paulus had één verlangen, ik wilde Christus prediken en niemand anders. Hij wilde de Heer Jezus etaleren in al zijn schittering en al zijn schoonheid. En dat heeft hij gepoogd, dat heeft hij gedaan ook. En hij heeft als enige inzicht gekregen in de raadsbesluiten van God ten aanzien van ons, nee, ten aanzien van de Heer Jezus. Het evangelie van God, u weet het nog van Romeinen 1, aangaande zijn zoon. Dat was het thema van zijn evangelie. Zijn zoon, daar ging het over, niet over jouw behoudenis. Dat zit erin verwerkt hoor. Maar het ging om die zoon. God heeft een plan met de Heer Jezus. Jaweh wil dat de Heer Jezus zal schitteren. En daarover mocht Paulus iets doorgeven. En dat heeft hij gedaan. Daar komt hij ook op terug. Aan het eind van dit stukje van Romeinen 16 zegt hij dat ook. Dat dat een bediening is en een bepaalde opdracht is. In profetische geschriften heeft hij dat ook willen uitleggen. Nu waren er mensen die daar tegenin gingen. Die gaan accentverlegging doen. En ja, daar zijn er hele mooie vrome woorden bij. Ja, je moet niet zo eng zijn en zo. Je moet niet, laat maar zeggen, op één puntje blijven hangen. Je moet breder zijn. Je moet breed georiënteerd zijn. Nou ja, ga er maar aan staan. En wat krijgen we nu? Een hoogmoedige bovenlaag. Ik zeg het bewust zo, misschien een beetje beschuldigend, maar ik zeg het wel zo. Een hoogmoedige bovenlaag die neerkijkt op dat stelletje stumpetjes die daar nog een beetje typologie gaan doen en nog een beetje praten over Jezus. Maar dat hebben we toch gehad, dat was het begin, maar nu. En daar zitten we middenin. En elke gemeente zal waarschijnlijk in tweeën gescheurd raken. Misschien nu al, misschien morgen. Om ditzelfde punt. En daar wil ik voor waarschuwen. Daarom is Romeinen 16 zo belangrijk. Niet alleen om de lofuitingen van Paulus over die en over daar. En schitterend mensen hebben zich echt ten dienste voor de heiligen opgesteld. Maar ook dat er een hele andere lijn is. Namelijk mensen die niet onze Heer Jezus Christus maar hun eigen buik dienen. Ik probeer het. Ik hoop dat het landt. Vlak voor nummer 6. Nummer 6 gaat over de Nazireer God. Maar in nummer 5 vindt u een hele merkwaardige geschiedenis. Daar heb ik heel lang raar tegenaan gekeken. Ik denk, waarom staat dat nu in de Bijbel? En het gaat over een meneer, een man, een echtgenoot, die is wat jaloers. Die denkt dat zijn vrouw misschien wel in haar hart of feitelijk, dus ook daadwerkelijk, zijn vrouw heeft bedrogen. Haar man heeft bedrogen, dus een andere relatie is gaan aanknopen. Dan moest die man die vrouw bij de priester brengen. En die priester die had een bepaalde handeling te verrichten. Het hoofdhaar van die vrouw werd losgemaakt. Ze kreeg een spijsoffer in haar handen. Dat is altijd haar leven. En ze moest water drinken, aangemaakt met stof van de vloer van de tabernakel. Dat staat echt in de Bijbel hoor, ik verzin het niet. En als zij verkeerd gegaan was, dan zou op dat moment, terwijl ze het dronk, voor het aangezicht van de Heer haar heup invallen. Ze zou dus gelijk kreupel zijn. En haar buik zou opzwellen. U bent al lang bang blij dat dat vandaag niet meer gebeurt. En ik begrijp ook niet dat het alleen om zusters gaat hoor. Want ik ken heel wat mannen die misschien veel erger zijn dan zusters. Ooit zouden kunnen. Maar stelt u zich eens voor. Ik hoop dat dat landt bij je. Dat de Heere God zegt van zijn volk, ik heb jullie als vrouw getrouwd, gehuwd. We hadden dat even in een vraaggesprekje daar bij de koffie, zo pas. Ik heb u gehuwd, Jeremia 3, zegt de Heere. Maar had de Heere redenen om te veronderstellen dat ze misschien wel een verkeerde route ging, dat ze misschien wel een andere geliefde had. En dan gaat het nooit over een ander man of zo, dan gaat het over Israël die het andere God nam. Overspelig andere goden nagelopen. Nu zegt God, stel je nu eens voor dat je voor de priester zou staan, voor de priester zou staan. En de priester zou je leven in je hand leggen en je toewijding ter discussie stellen. Je hoofdhaar werd losgemaakt. De toewijding werd ter discussie gesteld. Want lang haar heeft altijd te maken met toewijding. Bij Simpson ook. Als de toewijding weg is, dan is de kracht ook weg. Neem maar even mee, tussenzin. Maar die toewijding werd ter discussie gesteld. En daar staat ze met haar leven in haar handen. En ze zou water drinken, het levende water, aangemaakt met de plek waar je normaal de dienst verricht. In het huis van de Heere, stof van de vloer van de tabernakel. Daar leef je, daar zie je wie de Heer Jezus is. Of je ziet het omgekeerde. En als ze echt verkeerd gegaan was, als ze echt een andere keuze had gemaakt, dan zou haar buik opzwellen en haar heup invallen. Zou de gemeente daarom misschien zo krachteloos zijn? Maar buik opzwellen betekent volgens Filippenzen 3 vers 19, ze dienen niet de Heere Christus, maar hun eigen buik. Het gaat niet meer om de naam van de Heer Jezus, het gaat om hun eigen naam. Hun club, hun richting, hun theologie, hun visie. Dit is misschien scherp, maar dat is het probleem vandaag. Daar zitten we middenin. Maar ja, als typologie eerst wordt afgeschaft, dan kun je met nummer 5 ook al niks meer. Dat is dan ook weg. Dan kun je dat weer in de prullenmand gooien. Maar Romeinen 16 zegt precies hetzelfde. Zij dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik. Dat is precies hetzelfde hoor. Dan gaat het niet meer om wie de Heere is, of wat zijn belang is. Maar dan gaat het erover wat ik daarin heb, wat ik daarin vind. De plek die ik heb daar, mijn naam, mijn glorie. Lieve broeders en zusters, ik wil niet alle narigheid over u uitstorten, maar dat hoeft ook niet. U mag bij de Heer Jezus blijven. Maar u mag wel gewaarschuwd zijn. Daarom zegt ook vers 19, ik verblijf me dan ook over u. En ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. Dat betekent dus dat je aan de ene kant wijs mag zijn naar het goede, de Heere dienen, hem grootmaken, lofprijzing, hem aanbidden, onderzoek, bijbelstudie, verlangen om de Heer Jezus te dienen, om gelovigen te dienen, om met hen om te gaan, om met hen samen te zijn in het huis van de Heere, om met hem de Heere groot te maken, om rondom het altaar te gaan, zoals een van de psalmen dat zo prachtig zegt, en liederen te zingen, voor hem glorie en aanbidding te brengen, bij hem zijn, samen met anderen. Maar als er een andere koers zich heeft ingezet, en die heeft zich ingezet in het evangelische denken, maar ook in het reformatorische denken, echt, dat is echt zo hoor. We vinden de meeste van u, die weten dat ook wel, lezen daar ook wel iets over. Alleen denkt het misschien niet helemaal tot ons door. Oneenigheid veroorzaken, twisten. Ik was in het noorden van Groningen. Ze zeggen altijd dat het niks boven Groningen gaat. Nou, lag nog een plekje hoger. Een inleiding op een avond, en er zaten veel mensen. We waren in een PKN-gebouw. En er waren ook een paar die vonden dat PKN gebeurde, maar niks. Zij waren bij een andere club, behouden. Er stond dan nog een naam bij, een zeker artikeltje. Moest erbij van vroeger, hè. Heet tegenwoordig een beetje anders. Maar die waren allemaal beter, maar dat PKN, dat leek nergens op. U voelt hem aan. Maar nu kwam het punt. Broeder, wat je vanavond gezegd hebt, dat horen we nooit. En ze braken, twee van die mannenbroeders braken. Uit die kerk. En ze hebben het verschrikkelijk druk daar. En een gigantische discussie over de vrouw in het ambt. Dat speelt nu daar heel sterk. Of ze daar ooit uitkomen, weet ik niet. Dat laat me los. Maar de duivel heeft altijd discussiepunten. Als het dat niet is, dan is het wel wat anders. Maar het gaat niet meer over de Heer Jezus. Het gaat over wat anders. Het gaat altijd over wat anders. De duivel is continu bezig om u met andere dingen bezig te houden. Zou de Heilige Geest dat doen? Nee. De Heilige Geest zal u altijd focussen op de Heer Jezus. Zal altijd als ik kijk, je moet bij hem zijn. Je moet hem hebben, je moet hem verheerlijken, je moet hem dienen. Je zult uiteindelijk ook bij hem zijn. Hij is het centrum van Gods raadsbesluit. En als hij schittert, dan ga je meeschitteren. Maar niet omdat jij zo belangrijk bent, maar omdat hij het is. En die duivel die zal altijd proberen om je bezig te laten houden met, nou ja, met van alles. En de ene kerkskeuring is nog niet over en de andere is er. Ik loop een beetje rond in Nederland en ik hoor ook van een andere gebieden, dat de ene kerkskeuring is volgt op de andere. Het gaat maar door. Alle evangelische kringen worden gegeeseld met deze kwade, bijzonder kwade geest van de antichrist, van de duivel. Daar zitten we middenin. Nu, hier heb je het. En dit simpele vers van wees nu gehoorzaam en verblijd u over wat, en ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. En hoe red je dat dan? Nou, de God van de vrede, die zal de Satan, zie je wat, daar heb je het heel concreet op, vers 20, de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De God van de vrede. De Heer Jezus, de vredevorst. De Heer Jezus, die zei, vrede zij u. De Heer Jezus, de echte hoge priester, die de hoge priesterlijke zegen is gaan brengen. De genade en de vrede van hem die is en die was en die komt. Of dat nu in een soort formule gegoten wordt, of dat u dat echt beleeft, maar de Heer Jezus, hij is de vrede zelf. De Heer Jezus. U bent dat misschien een beetje hier gewend, maar ik wil zo graag vertellen dat er geen andere bron is. Want overal heb je strijd, overal heb je moeite, overal is gehakketak. Oh, het is te lief hoor. Dat is, overal is ook woordenstrijd, maar er is ook een soort drive te zien van mensen die omhoog willen en die je carrière willen schoppen. Als het dan niet lukt op de werkplaats, omdat daar simpel geen werk meer is, nou dan maar in de gemeente. Sorry hoor, dat is een beetje raar, maar dan maar in de gemeente. Maar we willen de baas zijn, we willen boven komen drijven. En het lukt. Daarom zei ik, dat was geen grapje helemaal, van broeder Quartus is hier, broeder Tertius is ook in deze brief, hetzelfde hoofdstuk, worden ze beide genoemd. Broeder Secundus is ook te vinden, ik weet op dit moment niet helemaal, ik heb hem niet meer paraat waar hij te vinden is, maar hij is, ik kan hem nakijken, ik heb een beetje concurrentie bij me. Maar broeder Primus, ja dat is die gaarne de eerste wil zijn, wie God is hun buik. Maar het blijkt dat het om die mensen zelf gaat en dat ze feitelijk krachteloos zijn. Nummer 5, nog een keer, nummer 5. Als de bruid van het lam, als de gemeente, als vrouw. Ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd, zegt Paulus in 2 Korinthe 11. En ik wil zo graag dat u een reine maagd bent voor één man. En dat u zuiver bent. Maar als de gemeente vandaag voor de Heer Jezus zou staan, voor de grote priester over het huis, en jouw en mijn leven, ons leven zou op onze handen zijn, zou zichtbaar worden wat we gedaan hebben, wat we gezegd hebben, waar we waren, en we zouden water, het levende water drinken, aangemaakt met de dienst die wij verrichten, weet je, de plek waar wij dienen, nou dat is de gemeente, het huis van God. Nou, dan blijkt wel of het om jezelf gaat, dan wel of het om de Heer Jezus gaat. Hier vind je in Romeinen 16 een messcherpe analyse over het probleem van vandaag. En daarom is het veel meer dan een opsomming van namen. Hier vindt u dit. Ik hoop dat u er zelf aan wilt denken en dat u zelf de vraag wilt stellen. En verbindt u dit met Filippenzen 3:19. God is hun buik, eer is in hun schande. God is hun buik, dus het gaat om die mensen zelf. En nummer 5, dan komt hij eruit. Nu, dat is wat hier staat. Een prachtige opsomming van mensen die de Heer willen dienen, maar ook een enorme waarschuwing voor hen die precies het omgekeerde doen. In één hoofdstuk. Ene kant, daarin kun je je verblijden. Andere kant, daarin moet je oprecht zijn. En dat is moeilijk. Want we hebben dan familieleden. Het is toch aardig, het zijn aardige mensen, weet je wel. Hebben u geholpen ooit een keer uw auto te financieren? Dan kun je toch niet wegblijven. Ik noem er een dwarsstraat. We hebben allemaal dit soort gevoeligheden. Hier moet ik nu even mee doen. Maar de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Dat is de genade die de Heer Jezus zelf kende. Kenmerkend voor hem. Dat is de genade die u vindt bij de Heer Jezus als u in Johannes 8 bijgesleept wordt. Dat een vrouw die op overspel betrapt is, even omgebracht zou moeten worden. Vanuit een ivoren toren hebben die mensen haar bij hem gebracht. En ja, Mozes heeft ons geboden zo een te stenigen. Daar waren ze dus gewoon direct klaar mee. Maar wat had u dan gedaan? Genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Betekent het dat we het verdoezelen? Nee, we moeten oprecht zijn. Maar niet vanuit een ivoren toren, alsof wij dat niet zouden hebben kunnen doen, alsof het ons nooit zou zijn overkomen. Nee, dat niet. Precies het omgekeerde. Daar vindt u de Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. Weet u dat u onder die genade staat, dat u, als u hem kent als heiland, als verlosser, dat hij dus niet de strenge heerser is, die precies op het scherp van de millimeter, zwaar van een millimeter ijzer aan het oordelen is, en u altijd, in een soort zwaard laat vallen, van wie zou vrij uitgaan, wie dan? De Heer zegt daar al, wie van u zonder zonde is, die werpen het eerste steen. En toen bukte hij zich, en toen schreef hij. En ik heb 20, 30, 40, 50 keer geroepen. Toen schreef hij hun namen in het zand. Dat staat in Jeremia. Echt, die van de Heere afwijken, die zullen in het zand geschreven worden. En de Heere schreef hun namen op. En daarom liep eerst de oudste weg. Want die zag als eerste zijn naam. Hij begon bij de oudste. En die dropen toen al af. Tot aan de jongste toe. Toen waren ze allemaal weg. Het is er niet één zonder smet. Dat bestaat niet. Maar u mag wel oprecht zijn. En deze dingen gaan zien. En daar ook naar leven. En dat betekent dat we ze niet meer moeten omarmen. Dat we ze niet meer moeten bejubelen. Dat we niet achter hen aan moeten lopen. Maar ga bij hen vandaan. Dat is oprecht. Je kunt ze niet oordelen. Dat zal de Heer wel doen. Die zit in de troon. Maar je kunt wel bij hen vandaan gaan. Je kunt daar wel mee stoppen. Nu. Hem nu die in staat is u vast te doen staan overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, die prachtige teksten aan het eind van Romeinen, overeenkomstig mijn evangelie, nog een keer, dat heb ik een paar keer behoorlijk onderstreept, het evangelie van God aangaande zijn zoon. Het is een evangelie van het koninkrijk, zoals Johannes de Doper dat predikte. Er is ook een eeuwig evangelie, zoals dat door de schepping heen klinkt. Alle sterren, alle bloemen, alle bomen praten mee. Jobs evangelie, het boek Job. Hè? Job heeft nooit een Bijbelboek gehad. Heeft ook nooit een prediker op bezoek gehad. Maar hij geloofde God. En als God met hem in gesprek gaat, dan gaat de Heer niet zeggen van, nou, je had Mozes of Exodus 12 moeten lezen of zo. Over het Paasgaan, dan had je het. Nee. Hoe zit het met de sterren? Hoe zit het met de sneeuw? Hoe zit het met vorst? Hoe zit het met de krokodil? En kun je dit en kun je dat? De schepping. Dat is de taal die de Heer gebruikt om Job aan te spreken. Dat is het eeuwige evangelie. En het boek Openbaring zegt, dat eeuwig evangelie is er. Ook voor mensen die nog nooit een stukje Bijbel hebben gezien, die nog nooit iets hebben gehoord, het eeuwig evangelie is er. Maar Paulus zegt, het is ook een ander evangelie. Dat is mijn evangelie. Dan gaat het niet om dat je bij de koning moet komen. Dat is ook de taal die je vandaag bijna overal hoort. Maar dat je, als je gelooft in hem, in de Heer Jezus, dat je bij de gemeente hoort. En de gemeente is op zijn minst de gemalin uit Psalm 45. Daar heb u misschien iets van gehoord. Sommigen waren bij u, van u waren daar aanwezig toen ik daar een keer over sprak. Maar in elk geval is die gemeente dat unieke gezelschap bedoeld om de Heer Jezus te completeren. Dus niet alleen dat ik zelf gered ben, maar dat ik hem completeer. Dat ik voor hem een aanvulling ben. Voor hem een waardevolle aanvulling ben. Dat is de Heer Jezus. Dat is het evangelie van Paulus. Dat noemt hij zijn evangelie. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Het evangelie over de Heer Jezus. Wat God de Vader van plan is te gaan doen met de Heer Jezus, met zijn zoon. Daarom zegt hij Jezus, u hebt ze mij gegeven. Ze waren allemaal van u, maar u hebt ze mij gegeven. Ik heb ze van u gekregen. U en ik zijn een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. U en ik. Een cadeau van de Vader. Ik wil niet dat je alleen bent. Dit is wat bijzonders voor je. En dat is ook wat bijzonders. Dat noemt Paulus zijn evangelie. En anderen hadden dat niet. Hij heeft dit door openbaring gekregen. Hij is apart gezet. En God heeft hem die bijzondere eigenschappen, dat geheimenis, die verborgenheid van het evangelie, dat geheimenis van de gemeente, dat verborgene van de gemeente, openbaar willen maken. En dat openbaar gemaakte bedoelt hij hier. Dat heb ik jullie geschreven. Overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, daar zit een hele andere laag in dan alleen maar zeggen, je moet Jezus hebben. Dat ook. Iedereen zal de Heer Jezus mogen, maar ook misschien wel moeten leren kennen, anders ben je reddeloos verloren. Maar verder, dus dat plan van God met de Heer Jezus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis, daar heb je het weer, vers 25, een tweede, bijna aan het eind, door de tijden der eeuwen heen verzwegen. Dat geheimenis, dat lag er wel, dat was een verborgenheid, een geheimenis, door de eeuwen heen verzwegen, nooit openbaar gemaakt. Nu begrijpt u dat gezegd wordt dat oud-testamentische profeten verlangden om in te zien in de dingen die u van God gegeven zijn. Maar ze hebben dat niet gezien. Ze hebben er hooguit aan geroken. Johannes de Doper bijvoorbeeld, de grootste profeet. Alle profeten spreken over de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus is, nog een keer die tekst, is de adem, is de geest van de profetie. Maar het is een verborgenheid, het is een geheimenis, het is al de eeuwen door verzwegen. Nooit openbaar geweest. En wij maar denken dat dat het beste is, dat Israël het hoogste is. Nou, dat is niet zo. Ja, ik wil hem niet eigenwijs doen, ik voel me niet verheven. Ik wil ze graag dienen, ik wil ze graag bereiken. Maar jij en ik zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Staat in Romeinen. Dat u bedoeld bent voor de tijden der eeuwen om aan het beeld van die zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij, dus niet eens voor jezelf, maar opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dat staat hier, hij sluit daarmee af. Zeg dat nog een keer. Zet er een forse streep onder. Dat dat niet zomaar een term is, maar dat het echt prediking is. Overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden van de eeuwen heen verzwegen is. Maar nu geopenbaard is, 26, en door de profetische geschriften onder alle heidenen bekendgemaakt is. Dus de profetische geschriften, ik denk dat Paulus zijn eigen brieven daarmee bedoelt, waarin hij deze dingen vertelt, waarin hij deze profetie uitlegt, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen aan hem. De alleen wijze God. God heeft dit bedacht. Raadsbesluiten. God, de alleen wijze God. Die de wijsheid zelf is. Neem nu de moeite om één keer Spreuken 8 en Spreuken 9 achter elkaar te lezen. Probeer het maar eens. Er is toch geen voetballen voor de televisie vanavond. Sorry hoor. Nee, maar ik wil het zo graag duidelijk maken dat het zo uniek is. Als je Spreuken 8 over de wijsheid leest, het begin van zijn weg, en hoe die wijsheid zijn huis gebouwd heeft, zijn tafel heeft aangericht, brood en wijn heeft gegeven. Brood en wijn heeft gegeven. De alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Dan ga je toch lofprijzing brengen, dan ga je toch de Heer groot maken, dan ga je hem toch bejubelen, dan ga je hem toch op een geweldige manier de loftrompet toesteken, dan ga je hem verhogen. Nou ja, daar kun je ook weer alle vlees in terugstoppen, dat kan ook worden. Ik heb ook samenkomsten meegemaakt, dat waren aanbiddingsdiensten, maar ik dacht nou, het gaat waarschijnlijk om die en die zanger, want nou ja, wie God is hun buik, daar gaat hij weer. Maar dat kan in de prediking ook hoor. Want er is niks verderfelijker dan wat in ons zelf aanwezig is. Altijd geneigd tot boosheid. Altijd geneigd tot ik-denken. Altijd geneigd tot verkeerde conclusies. Altijd hier. Geen draad beter. De alleenwijze God, zij door onze Heer Jezus Christus. Lof en eer. Aanbidding, grootmaking van hem. En soms voel je dat het fijn is om over hem te zingen en over hem te praten en deze dingen samen te beleven. Romeinen 16 is niet alleen een soort opsomming van namen, nog een keer, geeft u enorme informatie voor vandaag. Heel diep en zegenrijk. Amen. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet zitten. U ziet ons hier helemaal ten voeten uit. U kijkt dwars door ons heen. En uw informatie is opgeslagen. En we danken u, Vader, dat u weet wat voor mensen u liet roepen. En u wist ook wat ze zouden gaan doen en hoe ze zich zouden gaan gedragen. En we worden vanavond opgeroepen of vanmiddag opgeroepen om die keus te maken tussen de ene kant en de andere kant. Het goede lief te hebben en het kwade te negeren, weg te gaan van het kwade. We kunnen het boze niet oordelen, dat oordeel is alleen aan u, maar we kunnen wel keuzes maken. En we willen u danken dat u ons vanavond, vanmiddag oproept om die keuze te maken, om u te volgen, Vader. U te aanbidden, Vader. U te verheerlijken. U te vertellen wie de Heer Jezus is. Het gaat om hem. Het gaat u om hem. Om zijn glorie en om zijn eer. We danken u voor dit moment. We danken u voor elkaar. We danken u dat we zo bij elkaar mogen zijn om dit stukje uit de Bijbel te lezen en te overwegen. We zullen er nooit helemaal uitkomen, maar we willen u danken dat u het door uw Heilige Geest in onze harten wilt laten uitwerken, zodat het iets bijzonders teweeg brengt. We danken u dat we elkaar mogen ontmoeten. Hier staat ook dat we samen waren, dat het een gemeenschappelijk gebeuren is. Soms was er een gemeente in een huis, soms waren ze misschien in wat groter verband, maar ze hadden elkaar lief gekregen, groeten elkaar met een heilige kus. Ze waren daar samen. Vader, zo zijn we ook hier samen. We danken u nog een keer voor de zorg die al besteed is, ook voor het brood, voor de koffie en voor de soep die uitgedeeld en aangeprezen wordt. We willen u danken dat u ons daar ook van laat genieten. We prijzen u. En we dragen elkaar er nu op en vragen of het een bijzondere avond mag zijn. Met eer voor u en eer voor de Heer Jezus. Amen. Amen.